Iemand vroeg aan meester Jiaxiang, hoe kom ik in een gebied waar geen boeddha's en geen demonen zijn? Jiaxiang zei, mijn lamp schijnt tot ver in de omtrek, maar binnenshuis ben ik verward. Ik heb wel eens gehoord dat jullie deze verhalen onbegrijpelijk vinden. Laten we beginnen met de vraag. Hoe bereik ik een gebied waar geen boeddha's en demonen zijn? Begrepen die mensen dat van elkaar, die vraag? Laten we die vraag anders stellen. Je kunt zeggen, hoe bereik ik een gebied waar geen god en geen duivel is? Of je kunt zeggen, hoe kan ik leven zonder pijnlijk vroom en zonder volkomen goddeloos te zijn? Of misschien kun je wel vragen, hoe kan ik vermijden dat ik me pijnlijk aan de regels houd en kan ik vermijden dat ik alle regels overboord zet? En je ziet dat de vraag eigenlijk de vraag is naar de middenweg tussen twee extremen. Meester Jiaxiang zei, mijn lamp schijnt tot ver in de omtrek. Dit is verder een beeld dat te maken heeft met het feit dat iemand die zich traint in meditatie of in welke andere spirituele discipline ook, dat hij invloed heeft op zijn omgeving. En dat wil zeggen dat zo iemand, dus meester Jiaxiang, let op wat hij doet, omdat andere mensen het zien. Ik heb wel eens meegemaakt dat sommige mensen in een sesshin, die voor het eerst een taak kregen in de sesshin, je hebt van die taken die uitgevoerd moeten worden, hulp, meditatieleider en zo, dat die tegen elkaar zeiden, we moeten wel het goede voorbeeld geven. Ik denk dat degene die de vraag stelde precies vond dat zo iemand die zegt, we moeten wel het goede voorbeeld geven, dat het iemand is die zich pijnlijk aan de regels wil houden. Hij zou er niet tevreden mee zijn. Dat is een van de extremen. En meester Jiaxiang die voegde er ook aan toe, binnenshuis ben ik verward. Ik denk niet dat dat een verwarring is, hè, van iemand die de regels niet kent of die geen beslissingen kan nemen of zo. Dat is natuurlijk ook een vorm van verwarring. Maar de verwarring is, ik weet niet precies wat ik zal doen. Je kunt het voorbeeld geven als je precies weet wat de regels zijn en zo moet het. Maar Jiaxiang zei, zo moet je niet met regels omgaan. Ik ben een aantal keren meditatieleider geweest in de sessies van mijn meester, Prabhupada Roshi. En het is tweemaal voorgekomen dat ze tegen mij zei in persoonlijk onderhoud, de mensen zijn niet geconcentreerd genoeg. Ik kan het merken in de manier waarop ze met mij praten als ze in persoonlijk onderhoud komen. Je moet gewoon strenger zijn en de regels strikter toepassen. Zie je, dat is heel interessant. Een gemeenschap, zelfs hier zoals wij hier zitten, dus een gemeenschap komt eenmaal per week samen om samen te oefenen. Geen enkele gemeenschap kan zonder regels. Dus een illusie. Maar je ziet in het voorbeeld van Prabhasya, die regels die hebben een doel. En het doel is niet dat je je aan de regels houdt, maar het doel is dat die een atmosfeer scheppen waar mensen kunnen oefenen. Hoe wankeler de mensen, hoe strenger de regels moeten zijn. Mijn meester zei altijd, strengheid maakt het gemakkelijk. Als je het goed begrijpt, dan is dat zo. Hè? Strengheid, die houdt je bij de oefening. Maar dat wil ook zeggen dat ik nooit precies weet, moet ik mensen, zo jullie of waar dan ook, moet ik die strikt bij de regels houden of niet? Want dat komt natuurlijk heel vaak voor, aan de ene kant, dat ik niet ingrijp, iemand die houdt zich niet aan de regels, maar dan wordt het onduidelijk. Hè? Er is een bepaalde afwijking en doet iemand anders het na en een ander denkt, hoe moet het dan en zo. Het is allemaal verwarring. Aan de andere kant, het kan ook voorkomen dat iemand die overtreedt een regel, maar als ik er iets van zou zeggen, dan zou ik eigenlijk meer schade aanrichten dan niet. Want eigenlijk loopt alles gewoon door, iedereen blijft geconcentreerd, er is niks aan de hand. Dan had ik niks moeten zeggen. Dat wil zeggen, in het handhaven van de regels kan ik niet van regels uitgaan. Je moet altijd uitgaan van de concrete gevolgen die het zal hebben in deze omstandigheden. En dat weet je nooit van tevoren. En dat is de verwarring waar Jiyoshan het volgens mij over heeft. Bij voorbaat kan je niet zeggen wat het beste is, want je moet je voorstellen wat de concrete gevolgen zullen zijn als je dit doet of als je dat doet. En dat kan in iedere situatie kan het anders zijn. Hè? Soms moet je ingrijpen, soms moet je niet ingrijpen en zo. Ik zal je een buitengewoon eenvoudig voorbeeld geven. Als ik hierheen kom, dan moet ik de Amstelveense weg oversteken. Dat is een drukke weg. En als ik heen ga, dan is de spits nog een beetje bezig. En dan wacht ik altijd braaf voor een rood stoplicht. Niet omdat ik braaf ben, maar omdat ik anders onmiddellijk doodgereden zou worden. Maar als ik terugkom, dan is het 's avonds 10:30. En het is heel vaak zo, die weg is volkomen leeg. Ga ik dan voor een rood stoplicht wachten? Ja, ik zou niet weten waarom. Maar soms komt het voor dat die weg, die is bijna leeg, maar daar komen 3 auto's aan. Als ik heel vlug ben, haal ik het. Mijn licht is rood, hij heeft groen. Als ik heel vlug ben, dan haal ik het. Maar ik weet ook, die automobilist, die schrikt ervan. Die wordt boos en zo, dat zijn gevolgen. Waarschijnlijk, dat weet je natuurlijk niet. Ik weet niet wat dat voor een persoon is. Misschien denkt hij, nou, als die door rood rijdt, dan kan ik ook doorrijden. En met alle gevolgen van die. Je weet het gewoon nog. In elk geval, doe ik dat voor iemand langs glippen? Nee, dat doe ik niet. Maar je ziet, door rood rijden of niet, hangt volkomen af, niet zozeer van de verkeersregels, als wel van wat zijn de gevolgen als je dit overtreedt. Dat hangt van de omstandigheden af. Zo, ik weet niet of je daar blij of teleurgesteld over bent, maar ik beschouw Zen als een gematigde vorm van anarchie. Wat vind je ervan, Lia? We hadden vroeger in Maassluis, toen ik jong was, een politieagent waarvoor wij altijd het merkwaardig woord Jut gebruikten. En die politieagent die heette Prins. Maar iedereen noemde hem Kippennek, terwijl niemand wist waarom. Maar hij heette nou eenmaal zo. En die man die was toch streng. In die tijd was dat nog zo. Achterlichtje, de brand niet, bekeuring. Je hand niet uitsteken, bekeuring. Die man die geloofde volkomen. Regels zijn er en daar moet je je aan houden. Nou goed. Er waren wel meer mensen in die tijd, dus niemand die maakte zich daar druk over. Hoewel mensen ook altijd wel een beetje vonden dat hij overdreef. Nu steekt haast niemand, ik heb het over fietsers, hè. Nu steekt haast niemand zijn hand meer uit. Is dat een probleem? Als je natuurlijk denkt, de regels waren toch zo en het werkte goed. En nou houden mensen zich er niet aan, wat is dat toch allemaal en zo? Dan zit je jezelf vreselijke problemen op te. Maar ik heb opgemerkt dat wanneer ik achter iemand fiets en ik nader een kruising, dan kan ik in 4 van de 5 gevallen zien aan de lichaamstaal van iemand van achteraf, wiens gezicht ik niet zie, of die linksaf gaat slaan of niet. Klopt het? Ik zie verschillende mensen knikken. En dat wil zeggen dat de regel is gewoon veranderd. Je moet niet naar die hand kijken, je moet naar de hele beweging van de rug en of iemand net een beetje afwijkt als om de bocht in te zetten enzovoort. Je moet op die plekken, op die dingen moet je letten. Gaat het ook? Ja, als je je maar aan de omstandigheden aanpast en daar je handeling op afstemt, dan gaat het allemaal wel goed. Natuurlijk, dat is 4 van de 5. 1 van de 5, dan, dat is niet te zien. Maar er was vroeger net zo, er waren altijd mensen die onduidelijk waren. Dus daar kan ik me niet over opwinden. Zo zie je, dat is verwarring, maar eigenlijk is het geen verwarring. De verwarring is dat je niet bij voorbaat kan zeggen, ik moet absoluut zo en zo handelen. Nee, je moet je daden afstemmen op wat er concreet aan de hand is en wat de concrete gevolgen zullen zijn. En je ziet, met een voorbeeld geven, daar kom je niet zo ver. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Ze slaan nergens op met zijn mooie verhalen. Er was een Japanse zenmeester, Bankei, die leefde in de 17e eeuw, hoef je ook niet te weten. En die zat een keer te praten met een samurai. En die samurai zei, ik ben een meester op het gebied van zwaardvechten. Als ik mijn zwaard trek, dan tref ik mijn tegenstander bij de eerste slag. Bankei zei, tref mij. De samurai aarzelde. Bankei zei, mijn slag is al gevallen. Moet je zien, wat doet die man? Geeft hij het goede voorbeeld? Hij geeft helemaal geen voorbeeld. Hij is handig genoeg om een volkomen onverwachte situatie te scheppen waarin die samurai de mogelijkheid heeft om in te zien dat zijn zelfverzekerdheid toch een beetje overdreven is. Het is gewoon opschepperij. Maar probeert Bankei iets te bewerken? Absoluut niet. Bankei is verantwoordelijk voor het feit dat hij deze situatie creëert. Maar of die samurai daar enig inzicht in krijgt of niet, dat is de zaak van de samurai, niet van Bankei. Maar je ziet het. Bankei ziet natuurlijk de opschepperij. Die denkt, wat kunnen we doen? Op een ander ogenblik vroeg iemand aan Bankei, hoe kan ik mij op het sterven voorbereiden? Bankei antwoordde, er is geen voorbereiding voor nodig. Als je tijd gekomen is, sterf dan. Zie je, ik zou zeggen, en Bankei zal het ongetwijfeld met me eens zijn, over sterven, over doodsangst en over al die dingen valt veel meer te zeggen dan dat. Maar dat, Bankei is daar helemaal niet, die zit niet een soort theorie van sterfbegeleiding uiteen te zetten. Hij geeft een bepaalde zet, als het ware. Hè? Een zet die precies ingaat op het feit dat hij vindt dat die persoon zich gewoon onnodig druk zit te maken. Die maakt zich druk over iets waarvan je bijvoorbeeld weet, daar komen we allemaal gewoon nooit achter. En verder zo, ziet hij wel. Hij doet dit, hij brengt die situatie teweeg, kijkt hoe die persoon daarop reageert. En wat er verder gebeurd is, dat weet ik niet, dat staat ook niet in het verhaal. Maar je ziet wat een merkwaardige interactie dat is. Dat is een interactie dat Bankei is verantwoordelijk voor de uitstraling die het zelf heeft. Hè? Dat is de uitstraling van mijn lamp schijnt tot ver in de omtrek. Daar is hij verantwoordelijk voor. Maar wat andere mensen daarmee doen, dat is hun zaak. Als ik hier zazen zit te doen met jullie, zit ik echt geen goed voorbeeld te geven. Ik pijns er niet over. Ik doe gewoon mijn eigen oefening. Ik let op mijn eigen innerlijke houding. Ik luister naar de stilte. Ik luister of de atmosfeer goed is enzovoort. Dat is alles. Als je erdoor geïnspireerd bent, mooi meegenomen. Maar dat is jouw zaak, niet de mijne. En zo is het. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn of haar leven.